De volgelingen van Christus hebben zich vrij spoedig al gerealiseerd dat, en nu zeg ik het erg overdreven, dat Jezus geleefd heeft om te sterven. En ik zeg dat daarom, omdat de evangeliën natuurlijk buitengewoon vreemde biografieën, het zijn helemaal geen biografieën. Ze zeggen dus wel allerlei dingen over wat Jezus gezegd heeft en gedaan heeft, maar het is maar een korte inleiding voor een heel lang verhaal over de passie. Je kunt zeggen dat de evangelie eigenlijk van meet af aan al echt toewerken naar het eind van het leven van Jezus, naar kruis en opstanding. Vandaar ook dat er in de geloofsbelijdenis direct volgt op geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus en begrafenissen. Dat is trouwens een merkwaardige omkering, hè? Het Maria, het eenvoudige dorpsmeisje, die schenkt het leven. En daarna komt de naam van Pilatus, een man die in hoogheid gezeten is. En het enige wat hij kan doen is de dood van Jezus bewerkstelligen. Het meisje, het eenvoudige meisje, schenkt het leven. En de machthebber, die schenkt de dood. Paulus zegt in de Galatenbrief, Galaten 6, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Datgene wat Christus voor ons allemaal gedaan heeft, dat moet ik mij, om het nu heel protestants te zeggen, persoonlijk toe-eigenen. Ik moet zelf tot God komen en mij bekeren. Ik moet mij bekeren tot het evangelie van Christus. Paulus zegt het buitengewoon duidelijk, waardoor de wereld voor mij, eigenlijk heb ik daar helemaal geen lol in, de zondige wereld. En ik voor de wereld, ik ben ook niet meer interessant voor de wereld. Ik ben betrokken bij wat er toen op Golgotha gebeurd is en wat in iedere heilige mis telkens weer wordt gerepresenteerd en gerealiseerd. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Vandaar onze persoonlijke communie. Johannes zegt, dat weten we natuurlijk allemaal, als hij Christus ziet, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En waar komen we voor het eerst in de Heilige Schrift een lam tegen dat geslacht wordt? Dat is het lam van Abel. Het offer van Abel dat aanvaard wordt en het offer van zijn broer dat niet aanvaard wordt. En een van de kerkvaders, een van de Oosterse kerkvaders zegt, natuurlijk kon God het offer van Abel niet weigeren, omdat dat eigenlijk het beeld was van zijn eigen zoon, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als je kijkt in Ravenna, is het mortuarium van Galla Placidia, een koningsdochter, en met prachtige mozaïeken. En daar zie je op een gegeven moment een mozaïek van een duidelijk altaar. En aan de ene kant staat Melchizedek, zijn naam staat er nog eens een keertje bij, voor degene die niet goed weten hoe het zit. En Melchizedek brengt brood en wijn. En aan de andere kant staat Abel met het lam op zijn handen als het offer. In de tweede plaats zie je natuurlijk het lam, dat hebben we pas gehoord afgelopen zondag, in de schriftlezing, die wonderlijke geschiedenis, die bijna barbaarse geschiedenis van het offer van Isaac. En dan, een merkwaardig stuk is dat, precies het omgekeerde van onze moderne emo-tv. In dat hele stuk waarvan je zou zeggen dat staat, dat barst van de emotie en er wordt niks van emotie getoond. wordt alleen maar vrij zakelijk de opvolging van de gebeurt, van wat er allemaal gebeurt gezegd. En het enige waarin je voortdurend kunt zien dat het om die buitengewoon innige relatie tussen Abraham en zijn zoon Isaac gaat, dat is dat er geloof ik 9 of 10 keer wordt gezegd, mijn zoon Isaac. En Isaac zegt, mijn vader, mijn zoon. En Isaac zegt op een gegeven moment, vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam voorzien, mijn zoon. Deus providebit. God zal erin voorzien. En dan is er die ram, een lam, het moest natuurlijk altijd een mannelijk lam zijn. En de kerkvaders zeggen, nou moet je eens kijken, Isaac, dat is duidelijk het beeld van Christus, want hij draagt het hout op zijn rug, staat er nadrukkelijk bij, zoals Christus het kruis op zijn rug draagt. En die ram, die is met zijn horens verward in de struiken. En in de oude vertaling, de oude Romeinse vertaling, stond in de doornstruik. Dus daar draagt dat ram, die ram draagt als het ware al de doornenkroon van Christus. Wat je daar duidelijk ziet in die geschiedenis, dat is de wet van de plaatsvervanging. Niet Isaac moet sterven, maar een ander in zijn plaats. Het lam moet in de plaats van Isaac sterven. Die wonderlijke wet van de plaatsvervanging, waar allerlei moderne lieden uit morele gronden tegen protesteren. We hadden in der tijd een professor Smits, een theoloog uit Amsterdam. En professor Smits schreef in een kerkblad een Goede Vrijdagsartikel en zei, het is mij te na dat een ander voor mijn zonde zou sterven. Als het inderdaad zo is dat Christus voor mijn zonde gestorven is, geef mijn portie dan maar aan Vicky. Letterlijk. Dat heeft toen een geweldig kabaal gemaakt in de hervormde kerk. En bijna zou professor Smits geschorst zijn, maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Net zo min als die wonderlijke meneer uit Zierikzee, die Hendricks, die ontkent dat God bestaat. Natuurlijk worden die mensen niet geschorst, die kunnen rustig door blijven gaan met gesalarieerd door de kerk in het gewaad van de kerk, de leer van de kerk voortdurend te ontkennen. Het lam van Pasen, ons paaslam is geslacht, zegt Paulus. Wat gebeurt er met Pasen? Dan wordt het lam geslacht en dan wordt bloed van het lam aan de deurposten gestreken. En dat is een sein voor de worgengel, zoals hij letterlijk eigenlijk heet in het Hebreeuws, die dan aan die deuren voorbij gaat. Dat is ook het woord pascha. Het Hebreeuws woord pesach betekent voorbijgaan. Kunnen we makkelijk onthouden, pascha is passeren. De doodsengel passeert de huizen van de Joden, maar in de huizen van de Egyptenaren, daar wordt de eerstgeboren zoon het offer van de worgengel. Dat lam in de Joodse huizen, dat sterft dus in de plaats van de oudste zoon. En de oudste zoon wordt altijd gezien als degene die het geslacht voortzet. De levensboom die verder groeit. Dus het leven wordt geschonken door de dood van een ander. En dat is het hart van het begrip van het kruisoffer. Vandaar dat Paulus zegt, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zijn dood schenkt ons het leven. En ik denk dan ook heel sterk aan dat wonderlijke ritueel van de grote verzoendag, Leviticus 17. Eenmaal per jaar, Yom HaKippurim, de dag van de verzoening, dan moet de hoge priester 2 bokken nemen. De ene bok die wordt geslacht en dat bloed, dat neemt de hoge priester mee in het heilige der heiligen. De hoge priester mag 1 keer per jaar in het heilige der heiligen komen. We kennen dat ritueel vrij nauwkeurig, omdat dat uitvoerig beschreven is in de Midrash, een van de oudste Joodse boeken met commentaren op de Heilige Schrift. Het heilige der heiligen was afgesloten met een voorhangsel. En dat voorhangsel, dat schoof 2 ellen over elkaar. En dus 2 gordijnen die helemaal over elkaar heen sloegen. Dus de hoge priester, die moest dan op die grote verzoendag eerst dat voorhangsel een klein beetje wegschuiven. En dan moest hij een grote schaal met brandende wierook op de voet, op de grond van het heilige der heiligen neerzetten, achter het voorhangsel, zodat het hele heilige der heiligen vervuld was van de rook van de wierook. En dan nadat hij een bepaald gebed had gedaan, en zelfs de tekst van het gebed kennen we nog, de grote dit doe je, de grote schuldbelijdenis, dan pakte hij de schaal met het bloed van 1 van de 2 zondebokken, en dat bloed, dat sprengde hij dan. Hij kon natuurlijk niks zien, want het was hartstikke donker in het heilige der heiligen. Misschien een klein beetje licht nog uit het heilige van de 7-armige kandelaar, maar dat was bijna niks. En hij mocht maar een paar schreden in het heilige der heiligen doen. En dan sprengde hij dat bloed dus in de richting, eigenlijk op het verzoendeksel. Dat verzoendeksel, dat op de ark des verbonds lag. En dat verzoendeksel dat zelf ook Kippoor heette, verzoening. En op dat verzoendeksel waren 2 cherubs. Vandaar dat het beeldenverbod in het Oude Testament ook niet absoluut is. Want er moesten 2 figuren gemaakt worden van cherubs. En u weet, de cherub, dat was de engel die met zijn flikkerend zwaard Adam en Eva de weg versperde terug in het paradijs. Hele bijzondere engelen. En die engelen die keken naar beneden. Die stonden dus, lagen dus op hun knieën op dat verzoendeksel. En die keken naar beneden. Die keken dus naar het mysterie van de verzoening. Wat lag er in de Ark des Verbonds? Daarin lagen de stenen tafelen van Mozes met de wet. Aanstaande zondag, 3e zondag van de vaste, dan wordt de wet der 10 geboden weer gelezen. Dat is de oud-testamentische lezing. Opmerkelijk. Eigenlijk betekent dat dus dat over die wet ligt die tafel, ligt dat deksel waar het bloed van de verzoening op wordt gesprenkeld. En dat betekent dat de overtredingen die Israël begaan heeft tegen de wet van God, dat die overtredingen niet maar voorbij gezien worden, maar dat daar bloed voor moet vloeien. Zo ernstig neemt God de overtredingen. Lewis zegt in zijn verhalen van Narnia, waar God min of meer wordt voorgesteld als een leeuw, die die kinderen redt van Narnia. En dan zegt Lewis op een gegeven moment, ja, hij is een leeuw, maar hij is geen tamme leeuw. Zoals een andere keer heb horen zeggen, God is geen softie. Het wordt niet, de zonden worden niet door de vingers gezien, maar de zonden moeten met bloed verzoend worden. En dan vervolgens komt de hoge priester naar buiten. Dan wordt hem door een van de priesters, wordt de 2e zondebok, zoals hij heet, hem aangeboden. Dan legt de hoge priester zijn handen op de kop van de bok. En er staat in de Midrash, in de Mishnah, heel nadrukkelijk, dat hij de kop van de bok naar beneden moet drukken. Dus hij moet echt heel duidelijk de handen op die kop van die bok leggen, zodat iedereen het kan zien. En dan spreekt hij opnieuw een widoei, een grote schuldbelijdenis uit. Dan wordt er dus een hele lijst van zonden die genoemd worden. En die worden op de kop van die bok gelegd. En dan wordt die bok door een van de priesters weggeleid. En dan lezen we, en dat kun je je ook heel goed voorstellen, dat de mensen die dan voor de tabernakel staan, die wijken uiteen. Dus er komt een soort pad. En in dat pad is dan die ene man die die bok wegleidt. En hij leidt hem in de woestijn. En dan staat er een woord wat niemand kan verklaren. Dan wordt hij in de woestijn geleid voor Azazel. En Azazel wordt over het algemeen door Joodse en christelijke exegeten uitgelegd als de duivel. Dus de duivel krijgt dan zijn zonden terug. En die bok wordt, dat weet ik niet, dat weet niemand, die bok wordt misschien geslacht daar in de woestijn, buiten het gezicht van iedereen. Of hij loopt gewoon verloren in de woestijn, dat weten we niet. Maar zo wordt dus de verzoening heel duidelijk voorgesteld voor Israël. Er is een bok die moet sterven en het bloed wordt gesprengd op het verzoendeksel. Daar waar God zelf is, die in Israël boven Gerubs woont en zijn hoogheid toont, staat er in de psalm. Dus God die op een bijzondere wijze in het heilige der heiligen woont. En daar mogen we als katholieken wel eens aan denken. Als mensen tegen ons zeggen van, wat zoek je nou in de kerk? Ja, wij zoeken in de kerk de tegenwoordigheid van Christus. Waar is Christus dan? Wij geloven dat Christus, onze verlosser, mens geworden is. En dat hij in het avondmaal zichzelf aan zijn discipelen gegeven heeft in brood en wijn. En dat brood en die wijn waarover de eigen woorden, de eigen scheppende woorden van Christus zijn gesproken, worden dan werkelijk het lichaam van Christus. En wat er van over is, dat wordt geborgen in het tabernakel. En als wij dus in de kerk komen, dan brandt daar de godslamp, die rode lamp. Zoals in het heilige altijd de zevenarmige kandelaar brandde. En zoals God op een bijzondere wijze, ik zou bijna zeggen op een intensieve, massieve, geografisch aanwijsbare manier aanwezig was in het heilige der heiligen. Bovendien nog eens een keer aangegeven door de wolkolom desdaags en de vuurkolom desnachts, bijna een soort godslamp. Zo is in het Nieuwe Testament Christus aanwezig in het tabernakel. Zo is het in de kerk van meet af aan altijd aangevoeld. Leviticus 17. En in Leviticus 17 staat nog eens een keer nadrukkelijk, als die hele geschiedenis van de grote verzoendag, het beginsel van de plaatsvervanging is genoemd, dan staat er, want de ziel, het leven van het vlees, is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven, zegt God, om verzoening over uw zielen te doen. Dus niet wij brengen een offer, dat is in het heidendom het geval. Daar brengen wij een offer aan de goden om ze gunstig te stemmen, of om een of andere gunst van ze te verkrijgen. Maar in Israël is het omgekeerd. Ik, zegt God, geef u het bloed op het altaar. Hij geeft het aan ons. Wij moeten dus wat doen. Er moet een priester zijn om het misoffer op te dragen. Wij moeten wat doen. Maar God geeft ons het bloed op het altaar. Niet wij zelf. Om verzoening over uw zielen te doen. En dat is niet mijn bloed, maar dat is het bloed van een ander. Zo zegt Christus, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat verbond werd dus met bloed gesloten. En Deuteronomium 24 vers 8, toen nam Mozes het bloed en sprengde dat op het volk en zei, zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Mozes had het volk de wet voorgelezen, de wet van God voorgelezen. We weten niet welke wet het was. Maar en toen heeft Mozes het bloed van het offer genomen En dat heeft hij voor een gedeelte op de woorden van God gesprengd. En vervolgens op het volk. Dus datzelfde bloed, dat wordt op het woord van God gesprengd. En daarna op het volk. En dat is het bloed, dat verbindt die twee met elkaar. Die twee die uit elkaar waren gegaan. En die twee die nu weer met elkaar worden verbonden. En Christus zin speelt heel nadrukkelijk daarop als hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Niet maar het bloed van stieren en bokken, dat staat ook in de Hebreeënbrief, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken God zou verzoenen. Maar Christus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hoe komt dan in het oude verbond, als de Hebreeënbrief zo duidelijk zegt, het bloed van stieren en bokken kon God niet verzoenen? Hoe kon het dan toch verzoeningskracht hebben? Omdat, zeggen alle kerkvaders, God aan de offers van het Oude Testament de kracht gaf van het offer van Christus. Proleptisch, vooruitlopend op het offer van Christus, werd de genade van het verbond geschonken al aan de offers van het Oude Testament. Er is een heel merkwaardige opvolging in het Oude Testament, in Genesis. Abraham heeft op een gegeven moment een strijd met Kedorlaomer, een stel vorsten, nou, laat maar. En dan komt hij, nadat die vorsten overwonnen zijn, die het gemunt hadden ook tegen Abraham, dan komt hij iemand tegen, dat is een hele wonderlijke meneer, en ik noemde er straks zijn naam al, die man heet Melchizedek. Dat zijn twee woorden, Melek, Tzadik. Melek is koning en Tzadik is de godvruchtige, de bij uitstek godvruchtige. En hij was koning van Salem, van de stad Shalom. Hij was, zoals er ook staat, naderhand in een van de kleine profeten, vredevorst. Hij is de vredevorst en hij brengt voort, in het Latijn staat het profert, er staat niet direct hij offert, maar hij brengt voort brood en wijn. En dat geeft hij aan Abraham. Brood en wijn, dat was natuurlijk gewoon de dagelijkse spijze. Dat was een boterham en een kop thee. En hij was koning van Salem. Dat was dus een buitengewoon weinig koninklijk geschenk. En Abraham van zijn kant gaf hem van alles de tienden. En de tienden, dat is de 10% van je bezittingen die je geeft aan de kerk, die je geeft aan het heiligdom. Want deze Melchizedek was een priester des Allerhoogsten Gods. El Elyon, van God de Allerhoogste. Voor de rest weten we van die Melchizedek helemaal niets af. En in de Hebreeënbrief staat dat die Melchizedek was zonder geslachtsregister en zonder afkomst. Maar hij wordt nadrukkelijk genoemd een priester van de Allerhoogste God. Zoals er ook nadrukkelijk in een van de psalmen staat, gij zijt priester in eeuwigheid, secundum ordinem Melchizedek, naar de ordening van Melchizedek. En dat is een woord wat ook in de theologie wordt toegepast op alle priesters van de kerk. Ze zijn priester naar de ordening van Melchizedek. Ze brengen geen offers van dieren en van bloed, maar ze brengen het offer van brood en wijn. En als dat gebeurd is, als die wonderlijke ceremonie heeft plaatsgevonden, met die figuur waarvan de Oosterse kerkvaders allemaal zeggen, dat was een prefiguratie van Christus. Dat was eigenlijk een theofanie. Dat was eigenlijk een godsverschijning al van Christus. En daarna krijgt Abraham dan een buitengewoon merkwaardige opdracht. Dat is de opdracht van wat wij noemen het verbond van de bloedstraat. En dat klinkt buitengewoon luguber. Dus ik zal proberen om het zo min mogelijk barbaars voor te stellen. Abraham moet En dat was in die tijd, weten we uit Babylonische bronnen, een ceremonie die niet onbekend was als twee vorsten met elkaar een verbond sloten. Dan werden er dieren doormidden gehakt en die werden aan weerskanten van een geul gelegd, zodat het bloed wat er uitstroomde in die geul stroomde. En dan gingen die twee vorsten, allebei blootsvoets en misschien gearmd door die bloedstraat, zoals wij het altijd noemen. En daar zaten twee ideeën achter. Daar zat het idee achter, zoals die twee delen eigenlijk bij elkaar horen, zo horen wij voortaan bij elkaar. En daar zat ook het idee achter, als wij dit verbond verbreken, dan mogen het ons vergaan zoals deze dieren en dan moeten wij ook ons bloed offeren omdat we dat verbond verbroken hebben. Een bloedverbond. Want de ziel is in het bloed, staat er in Leviticus. Zo serieus neemt God het verbond. Het verbond wordt met bloed gesloten. En zo serieus neemt God ook het verbond met Abraham. Abraham die een zoon krijgt op een wonderlijke manier. En Abraham die de belofte krijgt niet alleen van nakomelingschap, maar ook nog van het land waarop een belofte rust. Aan uw zaad, aan uw nageslacht, zal ik dit land geven. De discipelen hebben hun meester zien gekruisigd worden. Zien bespuugd worden en gesmaad en vooruit gejaagd op de kruisweg. En uiteindelijk vastgenageld aan het kruis. Zijn laatste adem zien uithijgen, van het kruis afgenomen. En het kan haast niet anders dan dat de discipelen toen gedacht hebben, het is afgelopen. We hebben ons klaarblijkelijk vergist. Afschuwelijk, want we dachten dat hij het was. We dachten dat hij de Messias was. Dat hij het was die Israël zou verlossen. We dachten dat hij het was onder wie het koninkrijk zou aanbreken. Maar hij sterft. Dan gaan de discipelen nadenken over de betekenis van het kruis. Maar dat gaan ze pas doen op de derde dag als Christus is opgestaan. Dan lopen die twee jongens naar Emmaus vanaf Jeruzalem. En ze hebben in Jeruzalem een verhaal gehoord. Vrouwen hebben verteld, zeggen ze, en nogal denigrerend. Vrouwen hebben verteld dat ze hem hebben gezien en dat hij is opgestaan. Maar dit is al de derde dag nadat dat allemaal gepasseerd is. En wat moeten we nou eigenlijk? En dan voegt zich iemand bij hen. En daar praten ze mee. En die zegt, waar hebben jullie het over onder elkaar? En dan zeggen ze, we hebben het over de Jezus van Nazareth, een rechtvaardig man die grote wonderen gedaan heeft. En die onze leidslieden hebben opgepakt, gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld en gekruisigd. En dan gaat die onbekende derde met hun praten over het Oude Testament. En dan zegt hij, moest de Christus, de Messias, de Mashiach, moest de Messias niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid, op deze weg, op deze gruwelijke weg, dat moest. Er staat in het Grieks dij. Het kon niet anders dan. Klaarblijkelijk was dat door God zo besloten. En hij toonde hen uit de schriften aan wat hij, dat de Messias dat allemaal moest leiden. Het Oude Testament geeft aan de discipelen na de opstanding de sleutel voor het verstaan van de kruisdood in de zin van de plaatsvervanging, waar we het al over gehad hebben. 1 Korinthe 15 vers 3 is waarschijnlijk de alleroudste geloofsbelijdenis die we hebben. Dat zeggen we met name ook omdat het op een bepaalde manier is geformuleerd, ritmisch is geformuleerd en het is een zin die onmiddellijk in je hoofd gaat zitten. En 1 Korinthe 15 vers 3, 1 Korinthe 15 het hoofdstuk van de opstanding, hè? En daarin staat dan die geloofsbelijdenis: Christus is gestorven voor onze zonden volgens de schriften en hij is begraven en opgewekt volgens de schriften. Hier wordt het Oude Testament onverbrekelijk verbonden met het Nieuwe Testament. En de offers van het Oude Testament krijgen hun zin door het offer van het Nieuwe Verbond. En nu denk ik aan waar we het vorige keer ook al even over hebben gehad, over de lijdende knecht des Heeren, Jesaja 53, dat grote, ongelooflijk belangrijke hoofdstuk. En daarover lezen we in Handelingen 8. In Handelingen 8 is de geschiedenis van Filippus en de kamerling. De kamerling, de kamerheer, de opperkamerheer, een hele belangrijke functie van de koningin van Ethiopië. Er waren al handelsbetrekkingen tussen Ethiopië en tussen Israël, met name ook wierook en dat soort dingen. Bepaalde stoffen die werden uit Ethiopië geëxporteerd naar Israël. En die kamerling, misschien was dat wel de minister van Economische Zaken, dat weten we niet. Die was dus naar Jeruzalem geweest. En die had zich daar een geschrift aan, een profetisch geschrift aangeschaft. Dat was natuurlijk hartstikke duur, maar dat kon hij zich permitteren. En het was een rol van Jesaja. En die man, die zit op een bepaalde weg van Jeruzalem naar Jericho, en er staat ook nogal bij, deze weg is woest, het is een eenzame weg, niet te veel verkeer, en die man zit boven op zijn wagen, zoals dat toen was, met allemaal kussens, en dan zat je dan prinsheerlijk bovenop, en hij las de rol van Jesaja. En waarschijnlijk was hij al een heel eind gevorderd, hij had misschien in Jeruzalem zelf al een heleboel gelezen, en hij kwam bij dat 53ste hoofdstuk. En Filippus wordt door de Heilige Geest opgewekt om zich bij deze wagen. Voeg u bij deze wagen. En Filippus loopt dus naast die wagen en die hoort die man lezen. Want in de oudheid las niemand zachtjes. Augustinus vertelt als een bijzonderheid dat hij Ambrosius in Milaan zag lezen. Hij zag zijn lippen bewegen, maar hij hoorde niks. Maar dat vond hij erg gek. Want iedereen in het Oude Oosten, die las altijd hardop. Dus Filippus hoort hem dat lezen. En dan neemt hij de vrijheid om naar boven op die wagen tot die man te roepen. Die best een groot gevolg zal hebben gehad. Verstaat ge ook wat geleest? Voordeel van het Grieks, hè? Voordeel van Alexander de Grote. God had ervoor gezorgd, Alexander de Grote, derde eeuw voor Christus, dat Grieks de lingua franca was voor dat hele oude Oosten. Verstaat ge ook wat gelezen? En dan zegt die man, en dat is buitengewoon belangrijk voor de traditie van de kerk, hoe zou ik dat verstaan als niet iemand mij de weg wijst? Met andere woorden, de Bijbel legt zichzelf niet uit. In de Reformatie is er een beginsel dat zegt scriptura sua ipsius interpres. De Heilige Schrift legt zichzelf uit. Nou, kijk eens naar de enorme hoeveelheid kerken en kerkjes die zijn ontstaan sinds de Reformatie als bewijs van het feit dat de Schrift niet zichzelf uitlegt. En dat zie je al in Handelingen 8. Hoe zou ik dat verstaan als niet iemand mij de weg wijst? En dan nodigt die man Filippus uit. Man, kom naast me zitten, alsjeblieft, en vertel me hoe dat zit. En dan staat er, Filippus klom naast hem op de wagen, en uitgaande van dat schriftwoord, evangelizato Jezus, evangeliseerde hij hem Jezus. Je kunt het in het Grieks niet korter zeggen. Hij bracht hem de blijde boodschap van Jezus Christus. Naar aanleiding van Jesaja 53. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nakomelingen zien en het voornemen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Op een verborgen manier wordt daar in Jesaja 53 eigenlijk al iets verteld over de opstanding. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer, nadrukkelijk schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, zo zal hij nakomelingen hebben. En terwijl het gaat over zijn ziel tot een schuldoffer, dus dat betekent dat je dan doodgaat. He, tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En het voornemen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat legt hij aan die kamerling uit. En trouwens een heel merkwaardig verhaal, want die kamerling is een eunuch. Er staat nadrukkelijk, zoals in het Ottomaanse Rijk en ook in het Chinese Keizerrijk, er altijd een hele serie eunuchen waren. Want al die kalifen en al die keizers, die hadden allemaal een hele serie bijvrouwen. En die bijvrouwen moesten natuurlijk bewaakt worden. Nou, wat is een veiliger bewaker dan een eunuch? Een gecastreerde. Let op. Een eunuch mocht niet in de tempel komen. Want hij miste iets wat wezenlijk is. God zegt tegen de mensen, peru uweru, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. En een eunuch kon dat niet. Hem ontbrak iets wezenlijks. Dus een eunuch mocht absoluut niet in het heiligdom komen. En er is geen sprake van natuurlijk ook dat een eunuch priesterdienst zou kunnen verrichten. Dus die brave man was klaarblijkelijk geïnteresseerd in de godsdienst van Israël. Gaat naar Jeruzalem. Gaat naar de tempel. Mag de tempel niet in. Maar weet dan klaarblijkelijk een of andere chauffeur, een of andere wetschrijver te vinden. En koopt van die man een rol van Jesaja. Leest Jesaja. En denkt, mijn hemel, waar gaat het allemaal over? Nou, laten we eerlijk zijn. Als wij Jesaja lezen, van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 53, dan hebben we ook een hele bibliotheek van uitlegboeken nodig om een klein beetje te begrijpen waar het over gaat, want dat lees je echt niet zomaar weg als een romannetje. Dus deze man, en bovendien staat er nog eens een keer in Jesaja 54, dat de onvruchtbare vrouw niet langer zal zeggen, ik ben onvruchtbaar, en dat de eunuch, dat de gesnedene niet langer moet zeggen, ik ben een dorre boom. Want ik zal ze in mijn tempel, zegt God, het nieuwe verbond, een gestoelte der ere geven. Dus als die man, toen Filippus weg was, en Filippus had hem ook nog gedoopt. Een prachtig verhaal. Dus hij heeft hem Jezus verkondigd, euangelizato Jezus. En dan, die man neemt geen halve maatregelen, die zegt dan van, zie daar is water, kennelijk een beekje, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Met andere woorden, Filippus had dus in dat allereerste onderricht, wij zeggen van, ja, je moet eerst eens iets weten over God, en dan moet je iets weten over de Bijbel, en iets weten over Jezus, en dan komt in les 44... komen de sacramenten nog wel eens een keer aan de orde. Maar klaarblijkelijk was dat in die tijd helemaal niet zo. Dus klaarblijkelijk was het sacrament zo wezenlijk dat die man, dat Filippus aan die man meteen verteld heeft dat je bij die Jezus van Jesaja 53 kon horen door de doop. En dan zegt die man van, zie daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? En dan zegt Filippus, als ge waarachtig gelooft, is het geoorloofd. En ze daalden af in het water, beide, Filippus en de kamerling, en hij doopte hem. Beide, Filippus bleef niet aan de kant staan en zei, ik doop u. Maar ze gingen beide in het water. Dat is natuurlijk, de baptisten hebben daar een klein beetje gelijk in, dat is natuurlijk veel zichtbaarder. Hè? En waar we het vorige keer over gehad hebben, bij het mikwa, bij het duikbad, doop je jezelf onder. Maar Johannes is er al mee begonnen met mensen te dopen als, ik zou bijna zeggen, als object, als leidend voorwerp. Hij werd gedoopt. Hij, en Filippus doopte hem en dan staat er, en hij vervolgde zijn weg met vreugde. Toen heeft hij ongetwijfeld doorgelezen in Jesaja. En toen is hij ongetwijfeld die tekst tegengekomen, meteen al in het volgende hoofdstuk. Over de toekomst die er is in de tempel des Heren, ook voor gesnedenen. Ik zou bijna zeggen ook voor celibatairen in onze tijd. Hij vertelde hem van Jezus naar aanleiding van het Oude Testament. Nogmaals, die geloofsbelijdenis, 1 Korinthe 15:3. Christus is gestorven voor onze zonden volgens de schriften en hij is begraven en opgewekt volgens de schriften. Irenaeus zegt over de kruisdood van Christus, het is een signum demonstrativum en het is een signum ostentativum. Nou, het woord ostentatief, dat kennen we wel. Dat is overdreven, naar buiten gekeerd, overdreven. En demonstratieven kennen we ook, een demonstratie. Wat wordt er gedemonstreerd? Twee dingen in de kruisdood van Christus. In de kruisdood demonstreert God. Dat komt er terecht van de mens die zich van mij afkeert. Zoals gezegd was tegen Adam, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En dat is een gruwelijke dood. Dat wordt gedemonstreerd in het kruis van Christus. Dat komt uiteindelijk terecht van Adam die nee zegt tegen God. Als je nee zegt tegen de bron van het leven, dan moet je je niet verbazen als je sterft. En de dood is een gruwelijke zaak. Nog steeds. Laten we eerlijk zijn. Paulus spreekt over de laatste vijand die verslagen wordt, maar hij is nog niet verslagen. We zien nog mensen dagelijks sterven. De laatste vijand, maar een echte vijand die verslagen wordt, is de dood. Daar moet je niet te makkelijk over doen. Het is een signum demonstrativum, dat komt er van de mens terecht die zich van God afkeert. En het is een signum ostentativum. God laat ostentatief zien hoe ver hij gaat in zijn liefde. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Had God het niet op een andere, en ik zou bijna zeggen, op een wat menselijker manier kunnen doen? Klaarblijkelijk niet. Er is een meneer Forsyth, dat vond ik interessant, want ik heb van die Forsyth een gebedenboek, dat is een hele vrijzinnige meneer, die merkwaardigerwijze hele mooie gebeden geschreven heeft. En die meneer is naderhand, in 1916, in de oorlog, in de grote oorlog. Hij heeft ook twee zoons aan het front verloren. En mede daardoor is hij gaan nadenken. Want in die tijd, dat was een Amerikaan, in die tijd werd er in Amerika propaganda gemaakt om dienst te nemen bij het leger tegen de Duitsers, tegen de hunnen, zoals men toen zei. Want die hunnen hadden in België vreselijke misdaden begaan. Ze hebben daar inderdaad een enorme huis gehouden. En dat was afschuwelijk. Maar Forsyth is gaan nadenken over het feit dat zijn zoons dienst hebben genomen en gesneuveld zijn om dat arme België te bevrijden. Dat is bijna iets van een soort plaatsvervanging. Sterven voor een ander. En hij is nog weer eens een keer zijn Bijbel gaan lezen en nog weer eens een keer. En is uiteindelijk echt tot geloof gekomen in de plaatsvervanging door het offer van Christus. En dan zegt hij in de inleiding tot zijn gebeden. Het kruis is niet maar een theologisch thema, maar het is de crisis van het morele karakter van het heelal. Het is de rechtvaardiging van God die handelt met de hele wereld in heilige liefde, in rechtvaardig gericht en in verlossende genade. Het is een besef, met name ook een besef dat aangewakkerd is door wat er in 40-45 gebeurd is. Het besef dat het kwaad in deze wereld zo intens is en zo ingebakken en zo verbreid en zo gruwelijk, dat alleen God ons daarvan kan verlossen. En God doet dat op een buitengemeen drastische wijze. Dat al dat bloed dat vergoten is, dat vraagt om verzoening, om het bloed der verzoening. En Elie Wiesel, die vertelt dat er op een gegeven moment in, geloof ik, in Neuengamme een jongen wordt opgehangen die iets heel klunzigs gedaan heeft in het concentratiekamp. En de mensen worden gedwongen om daarnaar te kijken. En dan is er een gevangene naast hem die zegt: wat gebeurt hier? En dan zegt Elie Wiesel, een Jood, die zegt iets heel merkwaardigs. Die wijst met zijn hoofd naar die jongen die er hangt te stikken en te sterven. En die zegt: daar hangt God. Dat heeft dan natuurlijk in dit geval niks te maken met plaatsvervanging. Maar Elie Wiesel heeft een wonderlijk besef dat het kwaad in de wereld zich voor onze ogen demonstreert en dat God ons laat zien hoe boos deze wereld is. Dat signum demonstrativum. Dat gelijkertijd een signum ostentativum geworden is, dat God ons werkelijk laat zien hoezeer God ons lief heeft. Waar we ontzettend voor moeten oppassen, en dan kom ik terug op het verhaal vorige keer over de drie-eenheid, waar we voor moeten oppassen is het idee dat wij, dat God zou moeten worden umgestimmt. Sommige liberale theologen in Duitsland spreken over die umstimmung Gottes. Er was bloed nodig voordat God eindelijk zich met deze wereld kon verzoenen. Het is omgekeerd. God hoeft niet verzoend te worden. Wij moeten verzoend worden met God. Het kwaad zit aan onze kant. Wij moeten verzoend worden. En daarvoor is inderdaad, moest de Christus niet al deze dingen lijden, dat gruwelijke offer van Christus nodig. Omdat God het kwaad niet op een goedkope manier weg kan laten vloeien. Daar moet iets gruwelijks gebeuren voordat God inderdaad, ik zou bijna zeggen, kan vergeven. Mijn grootmoeder zei, genade, even, hoe is dat weer? Barmhartigheid vroeg om genade. Rechtvaardigheid die vroeg om straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Toen trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Rechtvaardigheid drong aan op straf. genade vroeg om vrijgeleide. Toen trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. En Paulus zegt, hij is gestorven om onze zonde en hij is opgestaan om onze rechtvaardiging. Je kunt de kruisdood van Christus nooit, never loszien van de opstanding. Vandaar dat we ook altijd, en de vorige paus was daar helemaal sterk in, die sprak altijd over het paasmysterie. En dat bedoelde hij zowel het kruis als de opstanding in ene. Wij vieren dat natuurlijk wel, ja, wij vieren dat dan een beetje gescheiden, maar wel in die drie dagen, het paastriduum. Witte donderdag, het avondmaal, waarbij eigenlijk Christus proleptisch zich al als offer geeft. Dan Goede Vrijdag, het sterven van Christus. Op Witte Donderdag al de ontbloting van de altaren, zoals het altijd heet. Dat heeft ook iets te maken met het feit dat Christus van zijn klederen wordt beroofd, zoals de statie. Witte Donderdag worden de dwalen van de altaren afgehaald, de kaarsen worden weggebracht. Zelfs het kruis bovenop het altaar, boven de expositietroon, wordt weggebracht. Het altaar is volledig kaal. Dan wordt het tabernakel geopend. En dan wordt het allerheiligste uit het tabernakel weggedragen naar een rustaltaar. En dan begint de Goede Vrijdag. Dan treuren wij met de discipelen om het feit dat de Heer er niet meer is. En dan komt de paaswaken. En de paaswaken begint met het nieuwe vuur, dat buiten wordt aangestoken, dat gewijd wordt, dat naar binnen wordt gedragen. En dat zich dan verspreidt vanaf de paaskaars, licht van Christus, over alle gelovigen. Zoals Paulus zegt van, Christus is voor ons gestorven, daarom ben ik der wereld afgestorven en de wereld voor mij. Dan is dat licht van Christus wordt aan ons allen persoonlijk gegeven. En zo staan we in de kerk en dan worden de bellen geluid weer voor het eerst en het orgel dreunt en het licht wordt aangestoken en we zingen het Gloria. De verrijzenis van Christus, die door het Oude Testament is aangegeven. Gij zult mijn ziel niet in het dodenrijk verlaten, Psalm 16. Mijn heilige zal van geen verderving weten. Wonderlijk, wonderlijk, al aangegeven bij het graf van Elia. Als op een gegeven moment, het graf van Elisa. En niet, Elia zat al in de hemel natuurlijk, maar Elisa. Op een gegeven moment trekken de Midianieten het land binnen en er zijn de Joodse boeren zijn aan het oogsten. En die schrikken zich wezenloos omdat ze daar aan de einde een bende Midianieten zien komen. Nou, die hebben geen beste roep. En dan zijn ze, niet de ene club is aan het oogsten en de andere club die is net met een begrafenis bezig. En dan weten ze zo gauw niet, ze kunnen niet meer naar het kerkhof. En dan kieperen ze dat lijk, wat ze aan het graven waren, in het graf van Elisa. En wat gebeurt er? Zodra dat lijk het gebeente van Elisa aanraakte, kwam de man tot leven. En denk aan Ezechiël 37, het dal van het dorre doodsbeende. Ezechiël wordt rondom, nou dat kun je het beste voorstellen, al die gruwelijke beelden die we gezien hebben van Auschwitz. Al die hopen lijken. Hij zag een aantal lijken daar liggen, doodsbeenderen, en zie, ze waren zeer dor. En dan zegt de geest van God tegen profeet, tegen Elisa, tegen Ezechiël, profeteer tot deze beenderen. Dat is natuurlijk volkomen zinloos. Profeteer tot deze beenderen en zeg tot deze beenderen, ik zal een geest in u brengen, en een huid over u heen trekken. en ge zult op uw benen staan en ge zult tot leven komen. En zodra ik profeteerde, zegt Ezechiël, geschiedde er een geruis en been naderde tot zijn been en er trok een huid overheen, maar de geest was er in hen nog niet. En toen zei de geest des Heeren, toen zei God tegen mij, zeg tot de geest des Heeren, geest, kom van de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. En ik profeteerde tot de geest en hij kwam van de vier windstreken en ze gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Daar zie je dus de profetie van de opstanding eigenlijk al in het Oude Testament. God is de God des levens. Er staat in Jesaja, niet tot een chaos heeft God de wereld geschapen, maar opdat zij bewoond zou worden. Dus er is hoop voor deze wereld. Ik heb pas iemand moeten begraven in Meidrecht. En die familie was voor het grootste gedeelte ongelovig. Was maar ongeveer een kwart wat de communie gegaan is. En op een gegeven moment, ik wist heel goed dat die mensen bijna allemaal ongelovig waren. Want ik had van tevoren met de familie gesproken, met de broers gesproken. En ik heb in die preek gezegd, deze kerk is een burcht van hoop in een woestijn van wanhoop. En ik word, vrijdag was de begrafenis, zaterdag word ik opgebeld door een van de zonen, die al geloof ik op zijn 16e jaar de kerk verlaten heeft. En die zegt, kapelaan, dat woord zal ik nooit meer vergeten. En ik geef toe, ik heb eigenlijk al jaren in een woestijn van wanhoop geleefd. En ik vind dat het tijd wordt dat ik weer eens terug ga om te kijken in die burcht van hoop waar u het over gehad heeft. Dan zie je ineens, want in die hele liturgie van de requiemmis, dat is een officiële requiemmis, gaat het voortdurend over de verrijzenis. En dan sta je voor die kist. En dan, ik moest ook de aarde wijden, want hij werd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven, niet in gewijde aarde. Dus dan moet er aarde gewijd worden in de kerk. En naderhand op het graf doet iedereen dan een schep gewijde aarde in de kist. En dan in dat wijdingsgebed sta dan, Heer, geef u zegen over deze aarde, opdat uw dienaar, rustend in gewijde aarde, wachtend mag luisteren naar de klank van de bazuin waarop hij uit zijn graf zal verrijzen. Dat is een ongelooflijk gebed. En dan uiteindelijk, aan het eind van die gebeden, zeg je dan, uit stof zijt ge geboren, tot stof keert ge weder, uit stof zal God u doen verrijzen. Want, de schrift zegt, Christus is verrezen als de eerstgeborene van vele broederen. En Paulus zegt, in 1 Korinthe 15, dat bekende 1 Korinthe 15, lees het thuis nog eens na, Paulus zegt, als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan zijn we de armzaligste van alle mensen. Want dan hebben we ons blij gemaakt met een dode mus. Maar nu, Christus is opgewekt en wij zullen met hem verrijzen. En dat is bij een graf. Philips, de bekende atheïst, heeft pas een debat gehad voor studenten bij de VU. Theïsten en atheïsten tegenover elkaar. En Philips was de hoofdatheïst. En toen had die jonge Peels, een jonge filosoof, een echte christen, die had op een gegeven moment iets gezegd over sterven en opstaan. En toen had Philips gezegd, de grote atheïst, die niet gelooft dat er ook maar iets is na de dood, die zei, één ding moet ik je toegeven, Rick. Als er iemand sterft, dan hebben jullie een beter verhaal dan ik.